En de kritische hoorders onder ons die vragen zich misschien af van wat is nu het nut van geschiedenissen als deze? Wat is de zin om daar nu kennis van te nemen? Het is misschien interessant voor iemand die van geschiedenis houdt en die geïnteresseerd is in de achtergrondgeschiedenis van Gods volk, maar hebben wij daar een boodschap aan? Nu, broeders en zusters, ik geloof dat dit wel degelijk het geval is, want geschiedenissen als deze, die illustreren ons wat de uitkomst is van keuzes die mensen maken. Ze tonen ons dat bepaalde mensen kiezen om wegen te bewandelen. Sommige goede wegen, ander minder goede wegen. En ze tonen ons wat de uitkomst is van de keuze die mensen maken, van de wegen die ze verkiezen te bewandelen. Anders gezegd, de Bijbel, Gods woord, is eigenlijk geen abstract boek, een filosofisch boek of een theoretisch boek. Nee, het toont ons dat mensen, zoals u en ik, keuzes maken. En aan de hand van die keuzes, aan de hand van die wegen die geschilderd worden, toont ons Gods woord wat het ons op andere plaatsen in theorie onderwijst. Al die praktische geschiedenissen, zoals deze, tonen ons iedere keer dat er twee manieren zijn om door het leven te gaan. In dit geval gaat het heel bijzonder om op een godsdienstige manier door je leven te gaan, ofwel om op een godsvrezende manier door je leven te gaan. Dat is een heel groot verschil, zoals ik de vorige keer ook al aangaf, toen we bij Richteren hoofdstuk 17 stilstonden. Nu, wat de aard is van de keuze die aan de basis ligt van wat de mensen in dit hoofdstuk doen, daarover laat de schrijver ons eigenlijk niet in het ongewisse. Hij begint dit hoofdstuk met de woorden: in die dagen was er geen koning in Israël. En de alerte lezer die zal onmiddellijk terug herinnerd worden aan Richter in hoofdstuk 17, waar net dezelfde woorden in terug te vinden zijn, met een commentaar toegevoegd. En daar staat er, in Richter in 17 vers 6, in die dagen was er geen koning in Israël, één ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu, dat commentaar, dat vinden we hier niet. Maar wat erop volgt, en gans die geschiedenis, en ook de volgende hoofdstukken, moeten we eigenlijk interpreteren als een nadere omschrijving van die woorden. Eén ieder deed gewoon wat goeds was in zijn ogen. Nu, wanneer mensen ervoor gaan kiezen om goed te doen wat goed is in hun ogen, dan mag je er donder op zeggen dat ze gegarandeerd dat doen wat in Gods ogen kwaad is. En dat is wat we hier nadrukkelijk in hoofdstuk 17 en 18 ook vinden. De schrijver die wil ons de ogen openen voor de dwaasheid van godsdienstigheid. Hij plaatst dat hier heel bijzonder in de schijnwerper. En hij toont ons dat in dagen van afvalligheid, in dagen van verval, waarin we hier bevinden in Gods geschiedenis, dat in die dagen dat er absoluut geen gebrek is aan godsdienstigheid. Integendeel, er is godsdienstigheid in overvloed. Maar wat er niet te vinden is, is ware godsvrucht en diep ontzag voor God. Mensen als Micha, mensen als de Leviet uit Bethlehem en de Danieten, die kiezen ervoor om dat te doen wat juist lijkt in eigen ogen. De dingen die hen het best uitkomen. Dat is de keuze die ze maken. Want godsdienstigheid, dat zoekt enkel om zichzelf te behagen. Dat is het kenmerk van godsdienstigheid, terwijl dat godsvrezendheid, godsvrucht, zoekt om God te gehoorzamen. Niet om gezegend te worden, nee, er is een verlangen om God te behagen om wie hij is. Nu 14 dagen terug hebben we stilgestaan bij Richter in hoofdstuk 17, bij de ontstaansgeschiedenis van Micha met zijn eigen privé godshuis. En als je hoofdstuk 18 leest, dan lijkt er op het eerste zicht een heel andere geschiedenis te beginnen. Namelijk de Danieten die op zoek gaan naar een erfdeel in het land. Tot op dat moment hebben ze zich blijkbaar nog niet kunnen vestigen en ze gaan op zoek naar een erfdeel. Nu, op het eerste zicht lijkt die geschiedenis, die zoektocht van die Danieten, geen enkel verband te hebben met hoofdstuk 17, de ontstaansgeschiedenis van het godshuis van Micha. Wel, sommigen onder ons die al films hebben gezien, en sommigen zijn ook wel echt filmliefhebbers, die hebben het al wel meegemaakt dat een regisseur ervoor kiest om twee geschiedenissen naast elkaar te vertellen. Twee geschiedenissen waarvan je niet meteen het verband ziet. En hij gaat van het ene shot in die geschiedenis naar de andere geschiedenis en hij springt zo heen en weer. Hij wordt eigenlijk gedwongen om twee geschiedenissen naast elkaar te volgen. Tot op een zeker moment in de film die twee geschiedenissen elkaar kruisen of samenvloeien. En dan wordt het ineens duidelijk wat het verband is tussen die ene geschiedenis en die andere. Wel, dat kan je ook een beetje vergelijken met wat we hier vinden in Richter hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18. Op een gegeven moment vloeien die twee geschiedenissen samen, met name in vers 14. Vanaf daar zien we dat de Danieten besluiten om dat religieus speelgoed in dat privégodshuis van Micha, om dat te stelen. En vervolgens gaan ze met heel dat tempelpakket, dat starterspakket voor beginners, gaan ze een eigen mini-Israël gaan bouwen met een privéheiligdom daarin. Maar straks wil ik daar wat meer over vertellen. Maar daar zie je die geschiedenissen samenlopen. Nu, ik wil vanmorgen eigenlijk verder stilstaan bij wat we de vorige keer ook hebben gedaan. We hebben stilgestaan bij de typische kenmerken van godsdienstigheid. We hebben er toen een aantal belicht. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want Gods woord, dat is een spiegel voor ons. En willen we de dwaasheid van godsdienstigheid onderkennen in ons eigen leven, in ons eigen midden, dan is het heel belangrijk dat we oog krijgen voor de dwaasheid en de gevolgen van keuzes die mensen als Micha, de Leviet uit Bethlehem en de Danieten hier maken. Vorige maal hebben we al stilgestaan bij drie kenmerken. We hebben gezien dat godsdienstigheid in tijden van verval vaak heel succesvol lijkt. En de successtory wordt hier in dit hoofdstuk gewoon verder gezet. En we hebben ook stilgestaan bij het feit dat godsdienstigheid zijn aanhangers geestelijk blind en doof maakt. Ik zou er nog aan toevoegen, maar wat we nu gelezen hebben, ook een geweten dood maakt. Want dat hebben die mensen hier precies helemaal niet. En we hebben ook stilgestaan dat godsdienstigheid voornamelijk gekenmerkt is door bijgeloof en weinig Bijbels geloof. En vanmorgen wil ik even stilstaan bij het feit dat godsdienstigheid zich gemakkelijk laat leiden door zijn eigen voorkeuren en niet door de wil van God. Godsdienstigheid laat zich leiden door zijn eigen voorkeuren en niet door de wil van God. Afgelopen zomer hebben we stilgestaan bij het leven van Simson, die aan deze geschiedenissen vooraf gaat. En misschien herinnert u zich nog dat Simson, die behoorde tot de stam van Dan, die hier uitvoerig aan bod komt in hoofdstuk 18, dat Simson, in tegenstelling tot zijn voorgangers, de andere rechters, helemaal geen navolging kende onder zijn stam. Eigenlijk zit je in Hans die geschiedenis met één grote vraag die blijft aan de oppervlakte drijven. Want wanneer dat de Heere Simson roept dat de geest van God hem aangrijpt, namelijk in Machanedan, tussen Sora en Estaol, dat is de plaats die hier ook in dit hoofdstuk aan bod komt, dan zie je uiteindelijk dat hij geen gevolg krijgt. En de vraag blijft, waar is de stam van Dan die Simson eigenlijk hoort te leiden in de strijd tegen de Filistijnen? Wat zijn die kerels? Wat blijven ze? Nu, het is hoofdstuk 18 dat ons leert dat de Danieten in de dagen van Simson vermist waren in de strijd. Ik lees u opnieuw de eerste twee versen, dan wordt het u duidelijk. Want uiteindelijk is hoofdstuk 18 een terugblik in de geschiedenis in de lijn van het boek. We lezen, in die dagen was er geen koning in Israël, en in die dagen zocht de stam van de Danieten voor zich een erfelijk bezit om er te wonen. Want tot op die dag was hun onder de stammen van Israël nog geen erfelijk bezit ten deel gevallen. En daarom stuurden de Danieten uit hun hele geslacht 5 mannen, strijdbare mannen uit Sora en uit Estaol, daar hebt u de plaats, om het land te verkennen en om het te doorzoeken. En ze zeiden tegen hen, ga op weg, doorzoek het land. Zie je de reden? De Danieten die waren in de dagen van Simson en geen uren te bespeuren, omdat ze tientallen jaren voordien de streek hadden verlaten. Op zoek naar een eigen erfdeel, met de nadruk op eigen. Want de Danieten die waren oorspronkelijk een prachtig erfdeel toegemeten in het land van de Heere. Dat kan je lezen voor jezelf in Jozua hoofdstuk 19. Maar in de inleiding van dit boek, in Richter hoofdstuk 1, zien we wat er aan het gebeuren is. Die dan niet in, die krijgen geen voet aan grond in dat beloofde erfdeel. Ze kunnen het niet veroveren. Integendeel, ze worden door de Amorieten, een van die Canaanitische stammen, worden ze gewoon de bergen ingedreven. Ze krijgen dan geen vaste voet aan grond. Nu, de oorzaak, dat kan je eenvoudigweg samenvatten, dat er een enorm gebrek is aan geloofsvertrouwen en aan toewijding aan de Heer, en dat doet hen vallen in de strijd. Maar wat is hun reactie dan? Wel, in de plaats dat ze de Heer gaan zoeken en hun zwakheid gaan beleiden aan de Heer en zijn hulp afsmeken om alsnog het land dat hen is toegemeten in bezit te nemen, nee, ze beslissen gewoon maar om naar een ander erfdeel op zoek te gaan. Ze weigeren eigenlijk de opdracht die Yahweh hen heeft om die Canaanieten te verdrijven en dat erfdeel in bezit te nemen dat hen toegemeten is. Ze weigeren dat gewoon. Waarom? Omdat het te moeilijk is. Ze zien het niet zitten. En ze gaan op zoek naar een veel gemakkelijker doel. Dat is eigenlijk wat er zich afspeelt in deze geschiedenis. Maar dan moet je eens letten de manier waarop dat gebeurt. Kijk, de manier waarop dat gebeurt is bijna een kopie, een herhaling van de manier waarop dat Yahweh sprak tot zijn volk, dat zij, voordat ze het land introkken, 12 verspieders moesten uitsturen om het land te gaan doorwandelen en zien of het land goed was. Hier vinden we net hetzelfde. We zien uiteindelijk dat de Danieten 5 verspieders uitsturen. Of anders gezegd, ze gaan de intocht overdoen, maar op hun manier nu. Opnieuw gaan ze het land verkennen. En het probleem is natuurlijk dat ze niet echt weten waar ze naar op zoek zijn. En ze zwerven maar rond in het land. Ja, dat is logisch. Als je de wil van God de rug toekeert, dat die trekt duidelijk is wat je moet doen, dat blijkt voor zichzelf. En op een zwerftocht zie je dat ze, deze verkenners, toevallig, tussen aanhalingstekens, terechtkomen bij Micha en zijn godshuis. Dat is de Micha van het vorige hoofdstuk. De Micha die even wat geld achterover geduwd had van zijn moeder. En zijn moeder spreekt een vloek uit over de mogelijke dief. En dan beseft Micha wat er hem boven het hoofd hangt. Dan gaat hij dat geld toch teruggeven, omdat hij bang is voor die vloek. En zijn moeder zegt, oeps, de dief is mijn eigen zoon. Ik wens hem toch alle zegen. En dan gaat ze dat geld wijden aan de Heer. Allee, een deel ervan dan toch. En dan gaan ze een gesneden en een gehoten beeld maken. En zo ontstaat het privéheiligdom van Micha, waar hij eerst zijn eigen zoon in plaatst als priester. En daarna komt er, als door de Heer gestuurd, een leviet die ook op den dool is en die bereid is om, mits enig inkomen en levensonderhoud, wel priester en raadgever te zijn voor Micha. Daar komen ze nu terecht. Toevallig, hè? En ze komen daar, en wat hem meteen de aandacht trekt, is dat die leviet precies die van de streek is. Het is een aangespoelde, zou ik weer zeggen, aan de kust. Hij spreekt een ander taaltje. En dat trekt hun aandacht en ze gaan vragen van, manneke, wat doe jij eigenlijk hier? Wie zeide hij? En dan gaat hij vertellen uiteindelijk die Micha, hoe dat hij daar terecht kwam en dat hij ingehuurd is om priester te zijn in het privé-godshuis van Micha. En wat dan meteen hier opvalt, is dat hij dat helemaal niet zo erg vinden eigenlijk. Integendeel, ze gaan ermee akkoord met deze nep-priester die daar in dat nep-heiligdom functioneert. En we zien dat zo duidelijk, omdat ze hem gaan raadplegen, want ze willen weten of de Heere met hen is. Ze willen weten of de weg die zij nu gaan, of dat die zoektocht naar hun eigen erfdeel, of dat die weg voorspoedig zal zijn. Zo klinkt het toch. Broeders en zusters, ik heb er al op gewezen, toen we al eerder nadachten over het boek, dat het boek Richter in heel veel zinspelingen bevat en heenwijzingen naar het boek Jozua. En ook hier is de bewoording zeer nauwkeurig gekozen, want iemand die goed vertrouwd is met de tekst, die wordt meteen herinnerd aan Jozua hoofdstuk 1, waar de Heere Jozua heel belangrijke richtlijnen heeft, heel belangrijk advies voor de weg die hij nu moet gaan, als leider van Gods volk, als de leider die het volk van God moet binnenbrengen in het beloofde land. Ik wil het met u lezen. U vindt het namelijk in Jozua hoofdstuk 1, vers 7 tot en met vers 9. Dan zegt de Heer tegen Jozua: alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan vinden we de woorden: dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want Javé, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Merkt u de treffende gelijkenis? Wat is de raad van de Heere? Welke weg geeft de Heere aan Jozua aan, omdat hij zou verstandig handelen in de toekomst en dat hij de nabijheid van God op zijn wegen zou ervaren? Wat is de raadgeving? Wel, de Heere zegt tegen hem: u moet, ik zal het hedendaags vertalen, u moet Gods woord lezen en het overdenken. Erover gaan nadenken en mediteren, zodanig dat het uw manier van denken en uw doen en laten volledig gaat beheersen. Dat is wat hier aangegeven wordt door de Heere, wat zijn weg voorspoedig kon maken en waarin hij zich kon vergewissen van de nabijheid van God op zijn weg. Dat is een immens verschil, hè? Deze dan niet, in broeders en zusters, ze waren helemaal niet geïnteresseerd in Gods wil. Wat ik het u zeggen. Anders waren ze op een zwerftocht allang gestopt, hadden ze handrem toegetrokken in Silo, waar het huis van God staat. Het ware Gods huis. En waar de enige ware priester door God aangesteld dienst doet om de Heere te raadplegen. Maar daar gaan ze niet naartoe. Ze gaan hier binnen, bij Micha en zijn aangestelde priester. Kijk, godsdienstigheid, dat laat zich altijd leiden door zijn eigen voorkeuren en niet door de wil van God. En dat is ook zo typerend, broeders en zusters, voor de tijd waarin dat wij leven. Het klinkt zo geestelijk, en ik hoor het zo vaak, om andere mensen te gaan overtuigen dat je in jouw leven je weg aan het zoeken bent met de Heer. Ja, ik moet mijn eigen weg zoeken met de Heer in het leven. Maar in de meeste gevallen is het zo dat de richting van die zoektocht allang vooraf bepaald is. De richting waarna men uitgaat is al gezet. Net zoals bij de Danieten. We nemen het land niet in bezit dat de Heer ons toebedeelt. We gaan op zoek naar iets anders. Maar nu gaan we wel de Heere raadplegen hoe dat verder moet. Wat is wat hier gebeurt? Nu, wij zijn natuurlijk wel in een andere tijd. We gaan niet zo direct, toch niet in onze kringen, een zelf aangestelde godsman gaan raadplegen wat dat de Heere van ons wil. Wij pakken dat anders aan. Wij zeggen, we gaan ervoor bidden. En we gaan er liefst nog broeders en zusters in betrekken en zeggen van: wil jij ook meebidden? Nee, dat geeft wat comfort als je zo wat steun krijgt in je rug om dan te gaan bidden. En wat gebeurt er dan meestal? Wel, we bidden. En we bidden daar vaak over, hè, hoe dat nu verder moet in de weg die we gekozen hebben. En we vangen hier een flart van een gesprek op dat past in ons kraam. En we vangen daar een stukje op uit de Bijbel dat ook wel handig bruikbaar is. En dan vangen we nog misschien een stukje van een kalenderblaadje of van een preek op. En dat past allemaal in ons kraam. En we zijn daar heel blij mee. Maar net zoals het dan niet is, zijn we niet geïnteresseerd in de weg en de wil van God. Het enige wat we willen, is dat we bevestigd worden en wat we al lang ons voorgenomen hebben. Dat is wat we doen. Bevestiging zoeken en wat we voor de aandacht hebben. Zo misleiden we onszelf heel gemakkelijk. De grote keuzes in ons leven zijn bepaald. We gaan een bepaalde richting uit. Die hebben we zelf gekozen volgens gevoel, intuïtie. Het leek ons het best in eigen ogen. Maar dan gaan we de Heere zoeken hoe dat verder moet. Dat is hoe we dat ook bij de Danieten vinden. En dan zien we dat deze mensen enkel geïnteresseerd zijn om bevestigd te worden in wat dat ze eigenlijk zo graag zouden willen, een ander erfdeel. Terwijl dat de weg en de wil van God al tientallen jaren bekend is, waar hij hen wil hebben. En dat is aan de andere kant van de straat. Aan de andere kant van het land, daar moeten ze zijn. Broeders en zusters, ik denk dat dat een heel belangrijke les is. Gebed is geen vervanger voor gehoorzaamheid. Gebed is geen vervanger voor gehoorzaamheid. Maar het klinkt zo populair, hé? We gaan ervoor bidden. Het klinkt geestelijk. Hé? En gebed, broeders en zusters, dat is ook geen vervanger voor een manier van denken, een manier van doen, die al jaren gevormd is door het dagelijks lezen, bestuderen en overdenken van Gods woord. Dat komt dan niet voor in de plaats. We hebben gelezen wat Jozua moet doen. Hij moet het woord van God overdenken. Bij dag en bij nacht. En dan gaat dat uw manier van redeneren, uw kijk op de wereld, op de maatschappij, op uw huwelijk, op uw gezin, vul maar in, totaal gaan veranderen. Dat is een proces. En gebed komt dan niet voor in de plaats. Dat kan dat onmogelijk vervangen. Maar we hebben onze excuses heel snel klaar. Ja, ik zie geen grote lezer. Ik zie geen student. En trouwens, ik kan wel met mijn werk een heel druk leven. Ik kan daar geen tijd voor vrijmaken. Ik kom daar niet aan toe. Discipelschap is weer een woord dat heel populair is onder christenen. Hè. Het duikt overal op, dank u niet direct, maar kan verschillende dingen tonen waar dat discipelschap ineens weer op de voorgrond treedt. Maar je moet daar niet zoveel moeilijk over doen. Discipelschap omvat twee dingen. Een discipel, dat is een leerling, en een discipel, dat is iemand die anderen navolgt. Hij leert de wil van God kennen door Gods woord te lezen, overdenken, te bestuderen, alleen en met anderen. En daardoor wordt zijn manier van denken en zijn manier van doen en laten gevormd. En discipelschap, dat is ten tweede navolgen. Het navolgen van het voorbeeld en de raad van broers en zusters die al enige maturiteit hebben en die een voorbeeld tot navolging strekt. Maar dan heb je ook een makkelijk excuus. Ja, met broeders en zusters over praten, weet je, het zijn nogal persoonlijke dingen. Het zijn nogal persoonlijke zaken. Ik praat daar liever niet over die zaken, wat ik voor de Heere raadpleeg. Of, ja, maar de broers en zusters, oké, ze zijn wel op bepaalde vlakken een voorbeeld, maar op hele andere vlakken ook niet. Hè. Het zijn ook hun problemen en moeites, lijk ik. En daarin zoek ik dan een rechtvaardiging om hen niet te raadplegen of na te volgen in die dingen waarin dat ze wel een voorbeeld zijn. Dat is heel gemakkelijk. We vinden zo gemakkelijk excuses. En we kiezen liever voor de gemakkelijke, de godsdienstige weg. Nu, de godsdienstige weg, dat is net zoals water. Water, dat vindt ook altijd zijn weg. Maar weet wel dat water altijd van boven naar beneden loopt en niet van beneden naar boven. Zoekt altijd de gemakkelijkste weg. Godsdienstigheid zoekt altijd de gemakkelijkste weg en kiest gemakkelijk voor excuses. Dat is ook wat we hier zien bij deze mannen. De opdracht van de Heere is veel te moeilijk. We gaan een andere erfdeel zoeken. En we kunnen daar ook de Heere dienen. We kunnen daar ook zijn aanwijzingen vragen hoe dat we het nu verder moeten doen. Maar de keuze maken wij. En dan mag de Heere mee als de ober naast ons om ons van dienst te zijn wanneer dat het ons uitkomt en wanneer dat we hem nodig hebben. En let eens op de woorden die de leviet voor hen heeft. Hij zegt niet tegen hem, maar beste broeders dan niet. Het woord van God is duidelijk waar dat jullie erfdeel ligt. Hij zegt dat niet. Nee, nee. Wat zegt hij? Een goede tijding natuurlijk. Het is een positieve. Hè? Het is niet negatief. Je kritiseert niet. Je is positief opbouwend. Ha in vrede, zegt hij. Uw weg is voor de ogen van Javé. Ja, uw vertaling heeft dat wellicht niet. Maar dit is wel de betere vertaling. Eigenlijk is het een uitdrukking die je ook vindt in het Spreukenboek. In Spreuken 5 vers 21. Daar vind je, want de wegen van een man zijn voor de ogen van Javé. Hij weegt al zijn sporen. Dat is dezelfde uitdrukking die je ook hier vindt. Nu, Ga in vrede, uw weg is voor de ogen van Yahweh. Dat is wel een heel slim antwoord, hè? Eigenlijk kan er aan mij niet veel verkeerd gaan. Ga in vrede. De ogen van Yahweh zijn op u. Nu, iemand die zelf zijn weg maakt, ja, die zelf zijn wegen kiest, voor zo iemand klinkt dat zeer bemoedigend in de oren natuurlijk. Want die denkt dan meteen, ah, Gods ogen zijn op mij. Hij waakt over mijn welzijn. Dat klinkt natuurlijk geweldig. Maar wat als de richting dat je uitgaat de verkeerde richting is? Zoals deze mannen doen. Als zijn ogen inderdaad op u zijn gericht en er geweldige moeilijkheden in het verschiet op je weg zijn, wat dan? Als de toekomst die jou voor ogen staat niet die toekomst is die jij voor jezelf gepland had, wel, broeders en zusters, dan is zo'n woord een drama. Vandaag de dag hebben we niet zoveel mensen die zichzelf profeten noemen. Maar door de invloed van de Pinksterbewegingen en de algehele evangelische wereld, zonder daar iets negatiefs over te zeggen, is er wel een gewoonte gekomen onder christenen om heel snel naar elkaar toe te zeggen van, ik heb een woord van de Heer voor u. Nog niet meegemaakt? Ik heb een woord van de Heer voor u. En de mensen bedoelen dat niet slecht. Maar het is wel een vorm van profeteren. Dat is wat er hier ook gebeurt. Hij spreekt deze mensen naar de mond. Broeders en zusters, en hoe gemakkelijk is het niet om elkaar naar de mond te spreken. Of om toch een bemoedigend woordje te zeggen. Die broer en zuster heeft het al zo moeilijk. Het gebeurt niet altijd met slechte bedoelingen, dat wil ik niet aangeven. En Levit had hier ook geen slechte bedoelingen, veronderstel ik. Alhoewel dat hij een nepheiligdom was en dat hij een neppriester was. Maar slechte bedoelingen had hij wellicht niet. Maar zie wat er gebeurt. Profeet Jeremia, die heeft heel scherpe woorden voor mensen die menen dat ze profeten zijn en zulke dingen doen. Ik wil u een stukje lezen uit Jeremia hoofdstuk 23. Vers 16 tot 18 als eerste. Jeremia 23 vers 16. Zo zegt Yahweh van de legermachten, luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Ze geven u ijdele hoop. Ze spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van Yahweh. Steeds zeggen zij tegen hen die mij verwerpen, Yahweh heeft gesproken, u zult vrede hebben. En tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat, geen onheil zal over u komen. Want wie heeft in de raad van Yahweh gestaan en zijn woord zien en gehoord? Wie heeft op zijn woord acht geslagen en daarna geluisterd? Zie je? Komen we weer op hetzelfde verhaal neer, hè? Wie heeft naar Gods woord geluisterd? Maar toen waren er ook van die mensen die heel snel waren om te spreken. Zo gezegd, in naam van God. Weet je wat God zegt? In vers 21. Ik heb die profeten niet gezonden, en toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profiteren. Hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden zij mijn volk mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van een slechte weg en van een slechte daden. Vers 28. Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen. Laat ieder bij wie mijn woord is, mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft stro gemeenschappelijk met koren, spreekt Yahweh. Is niet mijn woord zoals het vuur, spreekt Yahweh, of als een hamer die een rots verplettert? Zo spreekt God over zijn woord. Gods woord, als het werkelijk gesproken wordt, als het werkelijk open gaat, dan moet dat recht naar u toe komen. En dan houdt u dan een spiegel voor, waar je jezelf ziet in het licht van God. En dan merk je dat uw mooie vijgenblad, zoals uw voorvader, geen stand houdt. Maar dat Gods woord de waarheid over uw hart openbaart. Dat is confronterend. Maar als dat gebeurt, dan weet je dat Gods woord gesproken wordt, zoals het hier gebeurt. De waarheid, onze echte hartestoestand, komt aan het licht. Dat is chockerend. Dat is vaak zeer verootmoedigend. Maar dat is Gods woord. Een woord van kracht. Maar geen woord zoals deze profeet hier sprak. Een woord gericht dat we de mensen graag horen. Maar we willen allemaal van nature zo graag bevestigd worden in wat dat we doen. En iemand die zo'n bemoedigend woordje spreekt, halleluja, prijs de Heer. godsdienstige broeder en zuster, dat maakt van God een dienaar die klaar staat om ons op onze wenken te bedienen. Zo kijkt godsdienstigheid naar God. Godsdienstigheid, dat maakt van God een boezemvriend, die overal met ons optrekt en die alleen wil dat we het goed hebben. Godsdienstigheid, dat maakt van God een raadgever, die klaar staat om hier en daar de ontbrekende puzzelstukjes te geven wanneer dat we het nog niet helemaal op een rijtje hebben. Dat is wat godsdienstigheid met God doet. En dat is ook wat godsdienstigheid zo attractief maakt voor ons allemaal. Godsdienstigheid reduceert God tot een God dat je kan manipuleren, waar je mee kan rondrijden, die je mee onder de arm kan nemen. Godsdienstigheid zorgt ervoor dat je God naar je hand kan zetten. En hij is altijd bereid om te luisteren. Hij gaat overal met je mee en is er altijd voor jou als je hem nodig hebt. En dat brengt mij bij mijn tweede punt vanmorgen. Godsdienstigheid, dat behoeft geen evangelisatie. Het verspreidt zich als kanker. Godsdienstigheid behoeft geen evangelisatie. Het verspreidt zich als kanker. Maar wat baseer ik dat op? Wel, ik wil het nog met u even lezen. Kijk maar in vers 14 wat er gebeurt. Toen namen de 5 mannen, die erop uitgegaan waren om het land van Laïs te verkennen, het woord en zeiden tegen hun broeders: weet u ook dat er in dit huis een efod is en terafim en een gesneden en gegoten beeld? Wel nu, weet wat u te doen staat. Vers 18. Toen zij die het huis van Micha waren binnengegaan, het gesneden en gegoten beeld, de efod en de terafim wegnamen, zei de priester tegen hen: wat doet u? Daarop zeiden ze tegen hem: zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons mee. Wees voor ons tot een vader en een priester. Is het beter dat u een priester bent voor het huis van één man, of dat u een priester bent voor een stam en een geslacht in Israël? Toen werd het hart van de priester vrolijk en hij nam de efod, de terafim en het gesneden en gegoten beeld en voegde zich bij het volk. En vervolgens keerden zij om en trokken zij verder. Valt u toch op, broeders en zusters, dat die verspieders hier geen uitgebreide evangelisatiecampagne moeten doen om hun broeders en zusters te winnen, om het geweldige voordeel in te zien van een eigen kerk in hun midden? Als je goed leest, dan worden ze zelfs bereid gevonden, indien nodig, om een moord te doen. Eerst kleine bedreiging naar de leviet toe. Hè? Zwijgt, hou je mond en kom mee. Maar wanneer Micha de achtervolging inzet en zijn religieus speelgoed zo graag terug wilt van de Danieten, wat zeggen ze dan? Pas op, emoot. Of dran is uw namen. En uw familie met u. Moet niet evangeliseren, nee. Ze zijn bereid om er een moord voor te doen. Ja, en eerst zien we dat de leviet nog een beetje weerstand biedt. Ja, begrijpelijk, hè? Als je uw broodwinning zo ziet gestolen worden voor uw ogen, dat ze met uw religieus speelgoed weggaan en dat je werkloos dreigt te worden, je zou voor minder één keer zeggen van: hé, wat ga je doen, hè? Maar wanneer dat zijn ogen opengaan voor die geweldige zegen die uit die diefstal kan voortvloeien, is die heel snel gewonnen. Dat de Heere opent een deur naar een grotere bediening. In plaats van een huis mag u nu een stam gaan dienen. Weet je een ambitie hebt? Hè? En je is zo gemotiveerd dat hij direct bereid is om mee te werken aan de diefstal. En ze nemen alles mee. En wat zien we? Wel, ze gaan hun eigen koers, die Danieten. En uiteindelijk gaan ze een mooi mini-Israël bouwen. Met daarin het privé-heiligdom, waar dat het gestolen religieus speelgoed van Micha zijn plaats krijgt. En zijn voormalige priester wordt nu bisschop in plaats van priester. En het werk is verzekerd voor de komende generaties. Kan niet anders, he, met zo'n naam, als je het gelezen hebt. Het is een BI, een bekende Israëliet. Het is een directe nakomeling van Mozes. Ja, sommige vertalingen hebben Manasse, maar eigenlijk staat hij in Mozes. Als je wil weten waarom, dan kom ik me achteraf maar vragen, dat is maar een detail. Maar het is een directe nakomeling van Mozes. Ja man, als je zo'n naam hebt en je geslachtsregister, zie je wat er gebeurt, broeders en zusters. En als het nou niet genoeg is, dan zie je dat die leviet zotte content is. Je is zo blij met zijn nieuwe bediening dat hij gekregen heeft. En het is allemaal zegen en voorspoed van de Heer. En ook voor de stam dan. Want uiteindelijk zie je dat de Heer hen toch wel zegent en bevestigt. He. Ze gaan verder op hun veroveringstocht. En de genocide die ze plegen van onwetende, onschuldige mensen, dat verloopt vlekkeloos. Ze kunnen die stad zo inpalmen. En ze bouwen hun eigen heiligdom en hun eigen stad. En ze leven nog lang en gelukkig. Ja, sorry dat ik er zo een verhaal van maak. Maar zie wat er gebeurt. Gaan uw ogen daarvoor open, wat er hier aan het gebeuren is. Ik denk, broeders en zusters, dat ik geen hedendaagse schets hoef te maken van de omstandigheden die hier gebeuren. Iedereen onder ons, die al wel langer christen is, heeft al genoeg staaltjes meegemaakt. Godsdienstigheid, dat behoeft geen evangelisatie. Dat geeft van zichzelf een geweldige, natuurlijke, tussen aanhalingstekens en onderstreep, natuurlijke aantrekkingskracht. En dat doet zijn eigen werk. Dat verspreidt als kanker. Het vult kerken en zalen. En het is een geweldige aantrekkingskracht uit zichzelf. En wat wordt er dan gevonden? Levi, man met ambities, hé? De Leviet, ambitie, en de Danieten, wel, wat zie je bij hen? Machtswellust. En die twee gaan altijd hand in hand. Ambitie en machtswellust, die worden veelvuldig gevonden op het terrein van de godsdienstigheid. En ze gaan overlijken. En onschuldige mensen worden er heel vaak het slachtoffer van. Je kunt het wel invullen voor jezelf. Ik kan er maar één ding bij zeggen. Mag de Heer ons toch behoeden en ons daarvoor bewaren. Iedereen van ons. Want het is dichter dan we op het eerste zicht zouden denken. Dat brengt mij bij mijn laatste punt. Ik stel uw geduld op de proef, ik weet het, broeders en zusters. Maar het drama van godsdienstigheid vinden we uiteindelijk hier ontvouwd in vers 24. Daar wil ik nog heel kort bij stilstaan. Het drama van onze godsdienstigheid. En het is nota bene zelf Micha die het op de lippen neemt. Hij zet de achtervolging in, omdat hij zijn religieus speelgoed kwijt is. En dan komt hij bij die Danieten en let op de woorden die hij tot hen spreekt. Hij zegt, u hebt mijn goden die ik gemaakt heb meegenomen, evenals de priester, en bent weggegaan. En wat heb ik nu nog? Proeft u de noodkreet? Micha is een religieus speelgoed kwijt en het lijkt erop of dat zijn wereld instort. Hij is radeloos en hulpeloos. Wat heb ik nu nog? En met deze woorden zie je dat de schrijver uiteindelijk Micha het zelf in de mond legt wat de dwaasheid is van godsdienstigheid. Heb je erop gelet op de bewoording? Hoe tegenstrijdig dat hij is. Mijn God, die ik gemaakt heb. Een God dat je zelf maakt. Wat voor God is dat? Een God die nota bene nog van jou gestolen kan worden. Ja, je kan hem al beter gestolen zijn, zo'n God. Inderdaad. Een God dat je kan stelen. Is dat waard om een God genoemd te worden? Dat is de tragedie en het drama van godsdienstigheid. Het dient een God die nog niet eens in staat is om voor zichzelf te zorgen. Kijk, als je een eigen God, jouw versie van God gaat creëren, naar jouw beeld en jouw gelijkenis, naar uw ontwerp, naar uw voorkeur, dan moet hij wel gedragen en verzorgd worden. Want voor zijn eigen kant hij niet in staan. Laat staan voor u en uw leven. Dat is het drama van godsdienstigheid. Ik wil u meenemen naar een stukje van Gods woord als afsluiter, namelijk Jesaja hoofdstuk 46. In Jesaja hoofdstuk 46 zien we dat Jesaja profeteert over de val van Babylonië. Hij ziet de dag voor zich dat Babylon zal vallen. En de voornaamste goden van Babylon die zijn de god Bel en zijn zoon Nebo. Bel vind je terug ook in de naam van Daniel, Belshazzar. En Nebo vind je terug in de naam van koning Nebukadnezar, inderdaad. En Jesaja die ziet vooruit naar de dag dat Babylon verslagen zal worden en vernederd zal worden. En uiteindelijk ook op hun beurt meegevoerd zal worden in ballingschap. En dan begint hij te spotten met de goden van Babylon. Want wat gebeurt er? Ja, nu dat dat volk in ballingschap moet, moeten ze hun afgodsbeelden in de tassen stoppen van de bagage en moeten ze als last meegesleurd worden met al de overige bagage in ballingschap. En hij lacht er gewoon mee. Hij zegt van, kijk, die goden van Babylon, ze waren nog niet eens in staat om die ballingschap te voorkomen. Maar erger nog, zegt hij, nu dat ze in ballingschap moeten gaan, moet je ze nog een keer dragen in ballingschap ook. En dan zie je welke woorden hij spreekt tot het volk van God. Vers 3 en vers 4. En daar gaat het mee om. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van Israël, die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot. Let op de bewoording. Gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Niet geweldige contrast. Een God die jezelf creëert, jouw beeld, daar moet je ook zelf zorg voor dragen. Maar de God van de Bijbel, die kan je niet reduceren tot een beeld dat gedragen moet worden. Nee, hij zegt zelf, ik ben de onveranderlijke God die mijn volk draagt. Zie je, dat is net het omgekeerde. Ik draag mijn volk in trouw. Ik bescherm ze. Ik voorzie ze vanaf de moederschoot af tot dat ze grijs haar hebben. Heel hun leven voorzie ik er en ben ik er. En weet je waarom? Omdat zij zijn maaksel zijn. Dat is de reden waarom hij dit doet. En dat is de reden waarom dat we de Heere van morgen opnieuw moeten eren, loven en prijzen. Omdat hij het gedaan heeft. Als wij hier zijn vanmorgen en we behoren de Heere toe, dan zijn wij zijn werk, zijn nieuwe schepping, zijn creatie. Waarvan hij zijn trouw betoont in de tekenen van brood en wijn opnieuw aan ons allemaal en zegt, dit heb ik gedaan voor jullie. Ik heb mijn leven gegeven. Uw leven en uw toekomst is gewaarborgd in mijn bloed en in niets anders. Dat is de God van de Bijbel. Zie je het drama van godsdienstigheid? Godsdienstigheid geeft geen weet van een God die jou opneemt en draagt. Je moet zelf zorg dragen voor jezelf gemaakte goden. En ze kunnen niet gestolen worden, maar je kunt ze maar beter gestolen worden. Willen we samen vanmorgen de Heer loven en prijzen om wie dat hij is. Broeders en zusters, kan je de rust van het Bijbelse geloof van te rusten in die Schepper God die jou draagt? Kan je die rust? Heel persoonlijk? Mogen de Heer ons de genade schenken. Amen.